Goedemorgen allemaal. Ik heb een vraagje. Al wie kan, mag even recht staan. Als dat gelukt is en je kan, mag je 3 keer door je knie gaan en weer gaan zitten. Ja, oké, dat is goed. Een tip voor de zangleiders. Niet dat ik dat kan. Het laatste lied voor de preek, recht staan, dat is altijd beter. Ik heb deze ochtend, toen ik de preek nog een beetje voorbereid, een wijze les geleerd. Namelijk, het is geen goed idee om op een zaterdagavond te barbecue voor je moet preken. Ik heb slecht geslapen en ik voel me nu zelf als een rookworst. Maar, veel belangrijker is wat ik al vandaag heb geleerd. Wat Walter las in Psalm 115. Namelijk, wie hen maakte, zullen worden als zij. Ieder die op hen vertrouwen. Wat je doet in je leven, ja, dat heeft effect op wie je bent. Op wie je wordt. En dat is waar ik ook wel vandaag eigenlijk over ga spreken. Maar ik wil eerst even bidden, terwijl ik alvast het thema van vandaag laat zien. Namelijk, in welke toekomst leef jij? Vader God, we danken u voor uw woord, Heere God, want uw woord maakt ons wijs. Vader, wanneer we met uw woord willen leven. Vader, wij zelf ontdekken in die spiegel dat we zeer beperkt, zeer zondig, maar ook heel erg in nood zijn, Heere God, om het leven te leiden zoals u het bedoeld heeft, Heere God, want het is allemaal goed bedoeld. En help ons om die goede bedoeling van uw schepping, Heere God, ja, terug te vinden in ons leven en zo u eer te geven. En zo te kunnen laten zien wie de God van dit heelal is. Zo bid ik ook voor deze ochtend dat uw woord mag spreken en dat ons leven mag veranderen. Amen. Ik lees, en je hoeft het er niet mee meteen bij te pakken, vanuit Matteüs. Jezus is aan het woord en hij zegt, wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn heer blijft nog voorlopig weg. En die zijn mededienaar begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht had. En op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met het zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. Thema waar ik over wil spreken, waarover deze Bijbeltekst spreekt, is de terugkomst van Jezus, de terugkomst van Christus. En dat lijkt misschien niet zo'n vanzelfsprekend thema. Dat lijkt het alleen maar, denk ik. En waarom wil ik hierover spreken? Wel, heel eenvoudig, omdat het heel belangrijk is. En ik heb net uit Matteüs gelezen, maar eigenlijk ga ik, zoals daar staat, een reeks van preekjes doen. Ja, dat gaat nu in mijn nieuwe hoedanigheid. Namelijk 3 preken over de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dus 3 preken zal ik opbouwen. Deze preek die gaat een beetje meer wat informatief zijn, waarop we dan verder gaan bouwen. En de volgende preken gaan we dan echt dieper op in. Maar in die brieven, ja, die worden wel eens genoemd de brieven over de wederkomst. De brieven over de terugkomst van Jezus. En ik wil samen met jullie onderzoeken van hoe zit dat juist. En vooral, wat betekent dat dan precies voor ons? Dus we gaan daarmee aan de slag. Maar we stellen ons eerst de vraag, de Thessalonicenzen. Hoezo? Wie zijn dat? Je mag het erbij nemen. De 2 brieven van de Thessalonicenzen. Ja, je kan er maar 1 tegelijk bijnemen. We gaan vandaag ook alleen maar de eerste erbij pakken. Maar neem hem erbij en we gaan straks doorheen die brief wandelen. En dan kan je meevolgen. Nu, De brief aan de Thessalonicenzen, dat heeft er alles mee te maken dat Paulus in de stad Thessalonica, Thessaloniki tegenwoordig, een gemeente had gesticht op zijn tweede zendingsreis. Paulus, de apostel, heeft over het Middellandse Zeegebied 3 zendingsreizen gemaakt, waar hij dus het woord ging verkondigen. En de gemeente in Thessalonica, dat ligt daar, ja, hier zie je, Thessalonica, die is op zijn tweede zendingsreis gesticht. Er waren ondertussen op verschillende plaatsen, en Paulus die ging daarna ook weer verder. Nu, Thessalonica is een belangrijke plaats, toen toch, want het was de hoofdstad van de provincie Macedonië in het Romeinse Rijk. Dat is een belangrijke stad, en je ziet, ze ligt zo in een baai, dat is een belangrijke handelspool, zuidwest, noordoost, langs alle kanten, kwamen daar mensen samen. Het was een welvarende stad, het leven was er goed. En er komen ook heel veel mensen samen. Er zijn heel veel Joden, daarom ook dat Paulus naar daar gaat, want er zijn Joden die Yahweh al kennen, God kennen, waar hij dus op kan verder bouwen. Dat is een beetje de context, maar de Joden waren daar niet in de meerderheid. De Romeinse afgoderij, dat was daar de gangbare manier van geloven. Hij is daar gekomen, samen met Timotheus, die we ook kennen vanuit de brief die hij daaraan schrijft, en Silvanus. En ze hebben daar een hele tijd gebleven. En ondertussen zijn ze weggegaan van Thessalonica. Ja, want anders moet je geen brief schrijven als je er nog bent. Dus ze zijn weg. En men schat dat Paulus ongeveer 9 maanden later hier rondhangt in de buurt van Athene. Maar hij is daar vertrokken. En onderweg is hij wat ongerust geworden over de gemeente. Dat kan je, als je die brief leest, dan merk je dat hij wat ongerust was. En daarom heeft hij Timotheus teruggestuurd. Dan ga eens even checken. Hoe is het daar met hun? Want ja, die gemeente bestaat nog maar 1 jaar of 2. En Timotheus komt terug. Hij haalt Paulus daar in Athene in. En dan doet Timotheus zijn verhaal. En op dat verhaal is die brief geschreven. Dus op het nieuws van de gemeente heeft van alles gezegd en gevraagd. En Paulus gaat nu in die brief een antwoord formuleren of reageren op de toestand van die gemeente. En je leest in die brief een heel groot enthousiasme. Ik raad u ook aan om die brieven eens door te lezen. Als je het aandachtig doet, ben je er een uurtje mee zoet. Als je het niet aandachtig doet, een half uur. Maar wat is nu een uur in je leven? Dus ga die brieven eens lezen, want we gaan er later nog in verder. Paulus is echt super enthousiast, maar dat kan er misschien ook mee te maken hebben. Hoewel, het waarschijnlijk de eerste brief is. Het is sowieso de oudste brief die we hebben. De eerste brief die Paulus heeft geschreven, althans die bewaard is gebleven. Misschien heeft hij er waarschijnlijk nog daarvoor geschreven, maar die hebben we niet meer. Dus van al die brieven van Paulus is dit de eerste, kan je zeggen. Je merkt, hij is super enthousiast. En misschien belangrijk, hij is in ongeveer rond het jaar 50 geschreven, nog voor de evangeliën, die dan van voor staan in het Nieuwe Testament. Maar die zijn nog niet geschreven op dat moment. Dus niemand heeft die evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die zijn er nog niet. En dat is een beetje zo de context van die brief, van wanneer en waar en hoe, waarom moeten we dat ergens plaatsen? Het is nog heel in het prille begin van de gemeente. Het evangelie is nog maar net aan het verkondigd worden. Nu, die brief, waar gaat die over? Die brief, zoals ik al zei, die worden genoemd de brieven over de wederkomst. Dat is niet helemaal waar. Het lijkt, het gaat over de wederkomst, maar eigenlijk klopt dat niet. Die brief is eigenlijk gewoon een brief. Namelijk Paulus die hoort van alles over de kerk van Timotheus. En hij schrijft dan. Hij wil die mensen heel persoonlijk. Het is een heel persoonlijke brief. Je merkt, hij kent die mensen. Die mensen kennen hem heel goed. En net zoals wij meestal een brief schrijven, dan is dat persoonlijk. Ja. En dan komen er topics langs, waaronder de wederkomst in deze brief. Dat passeert. Maar in de eerste plaats is het een brief aan die mensen. En ja, dat gaat dan onder andere over de wederkomst. En hoe komt dat? Omdat die mensen daar sterk mee bezig waren. En omdat Paulus daar ook sterk mee bezig was. Dus wanneer we die brief gaan lezen, dan ontdekken we eigenlijk, die Thessalonicenzen, die zijn heel erg bezig met de wederkomst van Christus. En Paulus, die is ook heel erg bezig met de wederkomst van Christus. En dat heeft invloed op hun leven. En het is precies dat wat we gaan willen onderzoeken van waarom heeft dat zo'n belangrijke plaats in hun leven? En dat kunnen we alleen maar doen door dat te gaan lezen. Door daarin te gaan kijken, daarmee ik moet gaan om hem te lezen, maar we gaan er nu een beetje doorfietsen doorheen die brief, om jullie, om samen te ontdekken van inderdaad, van ah, die brief is doorspekt van die wederkomst. Niet altijd als, we gaan het nu eens hebben over de wederkomst, maar wel, dat zit overal in. En ik ga er echt zo doorheen, ik ga van alles laten zien, en je volgt mee, oftewel in je Bijbel, ofwel hiervan op het scherm, hoe die wederkomst altijd maar weer naar boven komt. En we lezen uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen in hoofdstuk 1, bij het begin al. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. Een beetje verder op het einde van dat eerste stukje. Daar wordt verteld, zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen, hoe zij bezig zijn. Ze zijn goed bezig. En Paulus schrijft, iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende ware God, te dienen en om zijn zoon te verwachten uit de hemel, Jezus, die uit de dood heeft opgewekt. Het komt daarvoor. Dat is waar zij mee bezig zijn. We volgen in het tweede hoofdstuk, waar hij vertelt van, zoals daarnet, hoe goed ze hem ontvangen hebben en hoe graag hij hen ziet en hoe graag zij hem zien, vertelt hij. En dan zegt hij op het einde, we stonden dan meer dan eens op het punt naar u toe te komen. Ik, Paulus, zit in de laatste plaats, maar Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus onze Heer staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde. Paulus, die jullie zijn het, wanneer hij terugkomt, dan zijn jullie mijn erekrans. Dan vertelt Paulus hoe moeilijk ze het hebben en hoe ze toch blijven bouwen op Jezus. En leest hij en bidt hij eigenlijk voor hun op het einde. Mogen de Heer u door die liefde, die ze onderling hebben, kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. Een gebed. Zo, als hij komt, wil ik dat jullie er zo staan. In het volgende hoofdstuk. Nu zijn we eigenlijk wel aangekomen bij een stukje waar hij het echt over de wederkomst heeft. Want ze zaten een beetje in zak en as. Dat was een vraag die Timotheus heeft meegenomen. Zeg, ze vragen zich iets af. Namelijk, er zijn al mensen gestorven ondertussen en Jezus is nog altijd niet terug. Wat gebeurt er nu? Daarom schrijft hij, wij zeggen u dan met een woord van de Heer, wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Hij zegt, die doden die gaan zeker voor ons nog bij hem zijn. Ja? Wij ook, als hij komt. Maar je ziet, dat leeft. Die wederkomst, dat zit in hun hoofd en in hun hart. En tenslotte in het laatste hoofdstuk, tweede topic, namelijk, ja, wanneer gaat het nu eigenlijk zijn, Paulus? Want er zijn er ondertussen gestorven, maar ja, wanneer gaat het dan? En hij schrijft, broeders en zusters, hij zet ze eigenlijk een beetje op hun plaats. Ik hoef u niets te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wat we daarnet ook bij Jezus lazen in Matthäus. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plots getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door baresweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. En laatste stukje, helemaal op het eind. Hij geeft allerlei raadgevingen en dit is het slot. En wat bidt u? Wat bidt hij? Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het is al in essentie een paar bladzijden lang. Het gaat over niet zo heel veel, maar één ding is zeker, de wederkomst, dat zit daar helemaal doorheen gevlochten. Twee keer zelfs beschreven, een bepaalde kant van heel die zaak, maar Paulus en die christenen, die hun leven is verweven met het uitkijken, het verwachten van de komst van Christus. Je kan dus zeggen, Paulus heeft daar maar een paar jaar geleden het evangelie gebracht. Jezus, mondeling verteld, en waar heeft hij heel duidelijk aandacht voor gehad? Namelijk, Jezus gaat terugkomen. Ja. Praten over die wederkomst is volgens Paulus nodig geweest, vanzelfsprekend geweest, wanneer hij het evangelie bracht. Jezus, de Zoon van God, is gestorven om onze relatie met God te herstellen en hij komt terug. Dat is het tweede deel van de zin. Ja, zo heeft Paulus daar het evangelie verkondigd. En hij zelf is daar in al zijn brieven heel hard mee bezig. Hij kijkt er ook erg naar uit. Hij zegt, ik wou dat dit leven al voorbij was en dat ik daar al was. Dat is hoe Paulus in het leven staat. Ik durf dus te concluderen dat niet alleen bij Paulus, maar bij alle andere apostelen trouwens ook, die wederkomst een essentiële poot onder de tafel van het evangelie was. Dat zij geen evangelie verkondigden zonder die wederkomst heel duidelijk daar te leggen. Dat is waar wij op verwachten. Dat is ook logisch. Jezus was nog geen 20 jaar daarvoor opgenomen. 20 jaar geleden was ik al 16. Ja. Als je het zo beziet, is dat nog niet zo heel lang geleden, vind ik dan. Ja. Dat is de termijn dat Jezus nog maar naar de hemel was gegaan. En wat had Jezus gezegd? Vlak voor hij ten hemel opvoer. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb in de hemel, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dat zijn de woorden die de apostelen hebben opgeschreven. Zoals Jezus heeft verteld. Ik kom jullie halen. En dat is logisch dan dat ze daar zo sterk mee bezig waren. En het was ook nodig dat ze daar zo sterk mee bezig waren. Want wat hadden de christenen te verduren in de eerste jaren wanneer ze christen waren, wanneer ze hadden Jezus opgenomen, wij geloven in hem. Bam. Vervolging. Ten eerste Paulus, ja, die alle Joden gaat proberen terug in het gareel te krijgen. Dan de keizer, want die christenen die brengen onrust. Het was een beetje, denk ik, zo'n nog even volhouden gedachte. Oké, we moeten volhouden tot hem terugkomt. Het is nu even lastig. Maar omdat we weten dat hem terugkomt, daarom kunnen we volhouden in deze moeilijke tijd. En dus is die wederkomst voor die eerste christenen super belangrijk. En waren ze er veel en vaak mee bezig, omdat het anders geen zin had. Dan klopte het niet, het verhaal. En dus daarom zien we die brief dat zoveel terugkomen. Maar je zou kunnen vragen, u de vraag stellen, ja, klopt dat dan wel? Zijn ze daar wel juist mee bezig? Ja? Nu, Paulus, in deze brief, die zegt niet van, mannetjes, rustig aan. De tweede brief van de Thessalonicenzen gaat hij wel een beetje nuanceren, dat wel, maar hij zegt niet van, man, dat heb je nu echt wel even wat overdreven begrepen. Nee, integendeel. Hij bevestigt het alleen maar. Het feit dat zij zo met de wederkomst van Jezus bezig komen, zegt hij, goed bezig. Dat is wat nodig is. We kunnen het evangelie, zoals de apostelen het hebben doorgegeven, niet echt begrijpen. Wij kunnen dat niet gaan uitleven, we kunnen dat niet gaan doorgeven, als die verwachting op Jezus terugkomst, dat echte verlangen naar Jezus komt terug, als dat geen echte volwaardige plaats in ons leven heeft, dan kan het evangelie niet volledig zijn in ons leven, want dat is daar gewoon een deel van. Hoewel, 2000 jaar later, Jezus is nog steeds niet teruggekeerd. Sommige theologen zeggen, ja, maar dat is anders, zit in anders in elkaar, maar ik geloof dat niet. Ja? Ik geloof dat Jezus heeft gezegd, ik ga terugkeren, zoals ik ben opgegaan, zal ik ook terugkomen. En in de geschiedenis hebben al heel veel christenen gedacht, nu gaat het gebeuren. De tekenen zijn daar. 2000 jaar later. De wederkomst van Christus, ik denk dat de meesten zullen zeggen, ja, dat geloof ik wel, maar wat betekent dat precies? Ik denk dat dat bevelen in de eerste plaats bij mezelf vaak iets en niks betekent, zoals ze zeggen. Iets als in van iedereen voelt dat waarschijnlijk wel in en heeft daar wel een of ander gevoel bij. Maar ook heel vaak niks. Namelijk dat heel velen van ons dat wat onduidelijk vinden en vooral niet goed weten, wat moet ik daar nu mee doen? Ja. En het is precies dat waar ik denk, daar moeten we mee aan de slag. Want als ik naar mezelf kijk, zie ik dat ik vaak een hele terughoudende houding daarin heb. Een terughoudende verwachting van, we zullen wel zien. En we gaan ons daar maar beter niet te hard mee bezighouden. Ja, want, ja, hij is al 2000 jaar niet gekomen. En ik vermoed dat er ook verschillende zijn die met twijfel zitten van, ja, gaat dat eigenlijk wel echt gebeuren? Of bedoelde Jezus misschien iets anders? Ja, want Paulus die dacht ook wel dat het voor zijn tijd was. Komt hij echt nog wel? En ik denk dat dat een van de christelijke mysteries is. Ja, want zo zijn er wel verschillende zaken waarvan we niet echt het juiste een antwoord kunnen geven om te zeggen, volledig tevreden. Maar het is een mysterie dat volgens mij, waar Jezus ons expres mee heeft opgezaald. Want het is Jezus zelf die het zo heeft gezegd. Waarin hij heeft gezegd van, ik kom terug voor jullie, maar jullie moeten waakzaam zijn, want ik weet zelf niet wanneer. Dat is ook wat Jezus heeft gezegd. Ik weet niet wanneer. En dat is zo'n mysterie, want ja, komt hij nu? Ja, hij komt wanneer? Ja, we weten het niet. Maar we moeten wel echt waakzaam zijn. En het is iets wat je moeilijk uitgelegd krijgt aan andere mensen. Ja? Geloven in Jezus, dat krijg je nog wel. Oh, dat is fijn. Geloof dat hij is opgestaan, dan oh, ja, gelooft je dat echt? Ja? Maar geloof dat hij er terugkomt, dan zet je toch al heel ver weg voor vele mensen, denk ik. Ja. Maar dat is wel wat Jezus zegt. Wees waakzaam. Als we teruggaan naar het stuk waarmee ik begon in Matteüs, zijn er twee wegen, zegt Jezus. Twee mogelijke manieren om met die wederkomst om te gaan. En dat is, de eerste weg is als die goede slaaf. Die betrouwbare slaaf die elke dag leeft alsof zijn baas morgen terugkomt. Of straks terugkomt. Die elke dag, elke handeling die hij doet, ja, dat is in de verwachting van hij is er waarschijnlijk zo meteen. En zijn handelen van nu wordt bepaald door zijn verwachting van de toekomst die er al bijna is. Dat is de goede slaaf en God zegt hij zal over veel aangesteld worden. En dan is er de andere slaaf die zegt, de baas is weg. Die de verwachting van de terugkomst van de baas verwaarloost. Wow, zal nog wel een tijd duren zeker. Die dat niet serieus neemt. Die gelooft wel dat hij terugkomt. Ja, zal wel eens terugkomen, maar wie weet wanneer. Is al zo lang weg. Ja? En wat er dan over wordt geschreven, dat is niet zo positief. En ook die slaaf, die gaat zijn handelen van vandaag in teken stellen van zijn toekomst. Die zegt, de toekomst die is nog ver weg. En die handelt daarnaar. En dat is een heel eenvoudig principe. Als jij jezelf ziet als student, of als beginstudent, ik wil leerkracht worden. Ja, dan weet je welk pad er voor je ligt, want die toekomst, daar wil je naartoe. Als je zegt, ik wil een goed huwelijk, ja, als dat is wat je echt wilt, die toekomst, dan ga je handelen van vandaag naar die toekomst werken. Als je zegt, ik wil een vrijgevig christen worden, ja, dan weet je wat er u vandaag te doen staat om morgen een vrijgevig christen. Dat is een logisch principe. Uw handelen van vandaag wordt helemaal in teken gezet van wat je van de toekomst verwacht. En dat is de vraag. In welke toekomst leef jij? In welke toekomst leef ik vandaag? Want daar leef ik nu al in. Als ik nu verwacht dat Jezus terugkomt, leef ik vandaag mijn leven alsof hij er morgen zal zijn. Dat is waar wij worden toe opgeroepen. En dat is de vraag waarmee ik jullie wil opzadelen. Namelijk, is de terugkomst van Jezus, is dat een deel van de poot van jouw geloof? Of niet echt? Of zegt hij van, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want dat heeft sterke gevolgen van hoe jij je geloof leeft. Dat heeft sterke gevolgen van hoe ik vandaag in het leven sta. We gaan in de volgende preken onderzoeken van welke gevolgen heeft het als we dat geloven, als we dat vastpakken. Maar nu laat ik u met die vraag. Welke toekomst heb jij voor ogen? En ik laat u niet alleen met die vraag, maar ik vraag u vooral om een antwoord daarop te formuleren. En het is niet erg als je antwoordt van, oei, dat is een moeilijke. Eigenlijk heb ik daar niet zo'n sterke verwachtingen. Misschien heb ik mijn leven ingericht zonder dat te verwachten. Maar denk daarover na. Denk daar serieus over na, want het is heel bepalend als we denken aan wat Jezus heeft gezegd. En je kan het eigenlijk heel gemakkelijk onderzoeken. Namelijk, onderzoek eens de komende tijd. Jouw dagelijkse handel en wandel. In welke toekomst? Ja, op welke toekomst is dat gericht? Is het op morgen? Volgende week, op volgend jaar, of op de vakantie waar je voor aan het sparen bent? Of is dat op Jezus die terugkomt? Ik zal bidden. Vader God, ik dank u voor deze prachtige dag. Maar ik dank u wel voor uw prachtige woord, Heere God, waaruit u kunnen leren. Vader, ik dank u voor uw gemeente, Vader, die u wilt vormen. Ik dank u dat u mij wilt vormen. Ik dank u dat u ons samen wilt vormen. En ik bid, Heere God, dat u van ons uw bruid maakt waar u zo gelukkig van zal zijn als u terugkomt, Heere God. Maar Vader, ik bid dat wij dan ook samen die bruid mogen zijn die er alles aan doet om te schitteren als u daar bent. Vader, geef het ons, want van onszelf zal het niet komen.